Luisterfragment.
In de inleidende lezing op deze serie over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandstalige literatuur heb ik melding gemaakt van de illegale pers van dagbladen als Trouw, Het Parool, Het Weekblad van Nederland. Die illegale pers die was in zekere zin nodig om de Nederlandse bevolking toch te informeren over de werkelijkheid, over wat er gebeurde ten tijde van de bezetting. De bestaande dagbladen, de Telegraaf en NRC en het Vaderland werden allemaal gecensureerd. Dus daar werd de waarheid niet verkondigd. Daar werden de Duitse successen breed uitgemeten. En toen het met het Duitse leger wat minder goed ging na 1943, werd er zo min mogelijk melding van gemaakt. En dus het was een gelijkgeschakelde, gecontroleerde pers. En de illegale pers probeerde daar natuurlijk tegenwicht aan te geven. Wat zich in samenhang daarmee voordeed, is dat de Duitse overheid, de bezettingsautoriteit onder leiding van Seyss-Inquart, die zich voor een deel ook bedienden van Nederlandse collaborateurs. Er waren heel veel Nederlanders betrokken bij het Duitse staatsapparaat, voor zover dat zich in Nederland liet gelden. Die collaborateurs die voerden ook gewoon uit wat vanuit Berlijn werd gedicteerd. En dat waren dan natuurlijk niet zelden mensen die lid waren van de Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert. Die al natuurlijk al voor de oorlog zich hadden bekend tot Duitsland, die dezelfde politieke lijn voorstonden. Maar waar het nu vooral gaat om de literatuur, had de literaire wereld te maken met het fenomeen van de zogenaamde cultuurkamer. Alle schrijvers, en behalve schrijvers ook muzici en toneelspelers en kunstenaars, schilders, beeldhouwers en wat iets meer zij, die moesten zich allemaal aanmelden bij de zogeheten cultuurkamer. En die moesten daarbij dan een verklaring tekenen dat zij niets zouden zeggen of schrijven of doen wat inging tegen de wil van de Duitse bezettingsautoriteiten. Dus het vrije woord was daar in zekere zin onmiddellijk mee gekneveld. Heel veel schrijvers hebben zonder meer hun handtekening gezet, zoals ook heel veel muzici en kunstenaars en toneelspelers en toneelregisseurs ook een handtekening hebben gezet. Maar het was natuurlijk duidelijk dat bepaalde groepen in de culturele wereld helemaal niet eens lid van die cultuurkamer konden worden. Want als je van Joodse afkomst was, en dat stond allemaal geregistreerd in de bevolkingsregisters van de Nederlandse staat, die de Duitsers gewoon konden raadplegen, dan kon je niet eens meer schrijven of toneelspelen of muziek uitvoeren. De muzikanten van het Concertgebouworkest werden zonder meer ontslagen. Maar heel veel Nederlandse kunstenaars en schrijvers die hebben gewoon hun handtekening gezet. Die zijn lid geworden van de cultuurkamer. Maar er waren natuurlijk ook een aantal, een beduidend grote minderheid, die dat heeft geweigerd. En die mochten dan niet meer publiceren, voor zover het ging om schrijvers en essayisten en critici en dichters. Je kon alleen maar je boek kwijt, het boek laten drukken, of je geschriften in tijdschriften of kranten laten verschijnen, als je lid was van die cultuurkamer. Dus behalve illegale kranten, zoals Trouw, Het Parool en Vrij Nederland en wat iets meer zei, had je al heel snel ook illegale uitgeverijen. En een vandaag nog steeds bekende uitgeverij, De Bezige Bij, dankt zijn ontstaan aan de illegaliteit. En wel op een heel specifiek moment, namelijk in april 1943, heeft de latere directeur van uitgeverij De Bezige Bij, de Utrechtse student Geert Lubberhuizen, heeft een gedicht laten drukken met een tekening op een enkel vel, een zogenaamde rijmprent, een gedicht wat na 1945 bij uitstek het gedicht is geworden waarin het verzet tegen de Duitse bezetters vanuit de illegaliteit en de repressie van die Duitse bezetters is vertolkt op een manier die in zekere zin iconisch is geworden. Dat is het beroemde gedicht Het Lied der 18 Doden van de dichter Jan Kampert.